Gemeente, laat ons deze GBS-bijeenkomst aanvangen met het zingen van Psalm 79 en daarvan het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. Waak op, o God, en wil van verder leiden. Ons klein getal door uw kracht bevrijden. Help ons, barmhartig Heer, uw grote naam ter eer. Uw trouw kom ons te stade, verzoen de zware schuld, die ons met schrik vervult, bewijs ons eens genade. Wij noemden u Psalm 79 en daarvan het vierde vers. Vervolgens vragen wij uw aandacht voor een gedeelte uit Gods heilig en dierbaar woord, en wel uit Leviticus 16, van het eerste tot en met het 22e vers. We noemden u Leviticus 16, vers 1 tot en met 22. En de Heere sprak tot Mozes, nadat de twee zonen van Aaron gestorven waren, als zij genaderd waren voor het aangezicht des Heeren en gestorven waren. De Heere dan zeide tot Mozes: spreek tot uw broeder Aaron, dat hij niet te alle tijden ga in het heilige binnen de voorhang, voor het verzoendeksel dat op de ark is, opdat hij niet sterve. Want ik verschijn in een wolk op het verzoendeksel. Hiermede zal Aaron in het heilige gaan, met een var, een jong rund ten zondoffer en een ram ten brandoffer. Hij zal den heilige linnen rok aandoen en een linnen onderbroek zal aan zijn vlees zijn, en met een linnen gordel zal hij zich gorden en met een linnen hoed bedekken. Dit zijn heilige klederen, daarom zal hij zijn vlees met water baden als hij ze zal aandoen. En van de vergadering der kinderen Israël zal hij nemen 2 geitenbokken ten zondoffer en 1 ram ten brandoffer. Daarna zal Aaron de var des zondoffers, die voor hem zal zijn, offeren en zal voor zich en zijn huis verzoening doen. Hij zal ook beide de bokken nemen en hij zal die stellen voor het aangezicht des Heeren aan de deur van de tent der samenkomst. En Aaron zal de loten over die 2 bokken werpen, 1 lot voor den Heeren en 1 lot voor de weggaande bok. Dan zal Aaron den bok, op de welke het lot voor den Heeren zal gekomen zijn, toebrengen en zal hem ten zondoffer maken. Maar de bok, op de welke het lot zal gekomen zijn om een weggaande bok te zijn, zal levend voor het aangezicht des Heeren gesteld worden, om voor hem verzoening te doen, opdat men hem als een weggaande bok naar de woestijn uitlaten. Aaron dan zal de var des zondoffers, die voor hemzelf zal zijn, toebrengen en voor zichzelf en voor zijn huis verzoening doen, en zal de var des zondoffers, die voor hemzelf zal zijn, slachten. Hij zal ook een wierookvat vol vurige kolen nemen van het altaar van voor het aangezicht des Heeren, en zijn handen vol reukwerk van welriekende specerijen klein gestoten, en hij zal het binnen de voorhang dragen. En hij zal dat reukwerk op het vuur leggen voor het aangezicht des Heeren, opdat de nevel des reukwerks het verzoendeksel, het welk is op de getuigenis, bedekken, en dat hij niet sterven. En hij zal van het bloed van de var nemen en zal met zijn vinger op het verzoendeksel oostwaarts sprengen, en voor het verzoendeksel zal hij 7 maal met zijn vinger van dat bloed sprengen. Daarna zal hij de bok des zondoffers, die voor het volk zal zijn, slachten en zal zijn bloed tot binnen in de voorhang dragen en zal met zijn bloed doen gelijk als hij met het bloed van de var gedaan heeft, en zal dat sprengen op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel. Zo zal hij voor het heilige, vanwege de onreinigheden der kinderen Israëls en vanwege hun overtredingen, naar al hun zonden verzoening doen. En alzo zal hij doen aan de tent der samenkomst, welke met hen woont in het midden hunner onreinheden. En geen mens zal in de tent der samenkomst zijn, als hij zal ingaan om in het heilige verzoening te doen, totdat hij zal uitkomen. Alzo zal hij verzoening doen voor zichzelf en voor zijn huis en voor de gehele gemeente Israëls. Daarna zal hij tot het altaar, dat voor het aangezicht des Heeren is, uitkomen en verzoening voor hetzelfde doen. En hij zal van het bloed van de var en van het bloed van de bok nemen en het doen rondom op de hoornen des altaars. En hij zal daarop van dat bloed met zijn vinger 7 maal sprengen, en hij zal het reinigen en heiligen van de onreinheden der kinderen Israëls. Als hij nu zal geëindigd hebben van het heilige en de tent der samenkomst en het altaar te verzoenen, zo zal hij die levende bok toebrengen. En Aaron zal beide zijn handen op de hoofd van de levende bok leggen en zal daarop al de ongerechtigheden der kinderen Israëls en al hun overtredingen naar al hun zonden belijden. En hij zal die op het hoofd van de bok leggen en zal hem door de hand eensmans die voorhanden is naar de woestijn uitlaten. Alzo zal die bok op zich al hun ongerechtigheden in een afgezonderd land wegdragen, en hij zal die bok in de woestijn uitlaten. Tot zover de schriftlezing.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Geliefden, vragen we de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, Gij Allerhoogste Majesteit, schenk ons een diepe indruk van wie U bent, in Uw rechtvaardigheid, in Uw heerlijkheid, in Uw grootheid. Maar schenk ook in ons hart een diep besef wie wij nu zijn, in onze verlorenheid, in onze vloekwaardigheid. En dat we met die indrukken nu tot U mogen naderen, en dat alleen in Hem, de enige voorspraak bij de Vader, onze Heer Jezus Christus, dat we ons voor U mochten neerbuigen, besprengd met zijn bloed ter verzoening, en dat wij werkelijk mochten gaan beleven en inleven wat we zojuist hebben gezongen, verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult, en bewijs ons eens genade. En dat is noodzakelijk voor ons allemaal hier in de tijd op reis naar de eeuwigheid, dat wij genade zouden gaan verkrijgen tegenover een rechtvaardig oordeel, dat wij begrepen mochten zijn in die enige offerande van Jezus Christus alleen. Want wij hebben U verlaten en wij hebben ons gestort in het nare verderf en de toorn Gods rust op ons. Maar nu is het zo noodzakelijk dat we dat gaan zien, dat we dat gaan beleven en dat we dat gaan bewenen, opdat we zouden smeken om genade en dat wij weer in Uw gunst en in Uw gemeenschap gebracht zouden mogen worden. Heere, U weet hoe wij vanavond naar Uw huis zijn gekomen, welke vragen er leven in ons leven, met welke zaken wij bezet over de aarde gaan, mochten het zielenvragen zijn, eeuwigheidszaken, en dat we vanavond eens een antwoord zouden mogen ontvangen vanuit Uw goddelijk woord en getuigenis. Ja, dat het vanavond het uur van het goddelijke welbehagen zou mogen worden, dat doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben, die zullen leven. Wil U vanavond zondaren bekeren, goddelozen met U verzoenen, een ontdekt volk, zou U ze willen onderwijzen, in wie de zaligheid te verkrijgen is, en U Sion, vertroost ze vanavond in hun geween, en bevestigt de zaligheid nog in hun hart. Heere, wil U zo zorg dragen voor ieder kruid op het veld, en dat we vanavond bevochtigd zouden mogen worden met de dauw en met de regen des geestes, Uw grote naam ter eer. Gedenk, Heere, dan deze gemeente of waar we dan ook vandaan komen, en ieder met zijn nood, met zijn zorgen, met zijn kruis wat we te dragen hebben. U zegt in Uw woord dat U al de moeite en al het verdriet aanschouwt, opdat we dat in Uw hand zouden geven, zouden we dan zo bij U terecht mogen komen met alles wat ons bezet, en zou U dan die grote redder en uithelper willen zijn. We dragen aan U op allen die ziek zijn, die op welke wijze dan hun ziekte moeten doorleven, zij waar nog hoop op genezing is. Gedenk ook degene die, Heere, ongeneeslijk ziek zijn. De middelen die worden aangewend, zou U die willen zegenen tot verlichting of tot genezing. Maar gedenk in het bijzonder ook aan degene die bezet zijn met een psychische last, voor wie het leven zo zwaar is, de wegen zo moeilijk begaanbaar, ja, die hier in het leven geen licht hebben. Zou U ze ook willen bewaren, vast willen houden, maar boven alles willen bekeren. We dragen ook aan U op, Heere, al degenen die in rouw zijn gedompeld, een korter of een langere tijd geleden, die in een groot gemis over de aarde gaan, omdat geliefden werden afgenomen door de dood die onverbiddelijk is. Sterk, Heere, dan degenen die ongetroost over de aarde gaan, vanwege het verlies van een man of een vrouw. Een vader of een moeder of beiden, een kind of kinderen, wil u alle trouw dragende met uw heil verheffen en de diep geslagen wond, die de tijd nooit hield, verzachten met de balsem van uw vertroosting. Gedenk ook al degenen die zonder kinderen over de aarde gaan, die uitzien om tot een huwelijk te komen, maar ook degenen die tot een huwelijk gekomen zijn, waar de kinderzegen wordt gemist, zou u zich grotelijks willen verblijden met uw daden en de hoop nog willen verlevendigen. En als de weg van u anders is, schenk daarin ook een bukken en buigen voor uw heilige wil. Al het gehandicapte neem het voor uw rekening, zie op hen een gunst van boven en zou u ook daarin uw ontferming willen betonen en uw genade willen bewijzen. Heren, mogen we u ook opdragen het comité van de GBS, zou u ook hen willen sterken in de arbeid die ze hebben te verrichten, zou het ook tot vruchten mogen leiden van geloof en bekering waardig, en dat ook het werk van de Gereformeerde Bijbelstichting nog gezegend zou mogen worden. Gedenk de kerkenraad van deze plaatselijke gemeente. Heren, u weet wie het zijn. Ze zijn vanavond niet voltallig aanwezig, maar zou u ook hen willen sterken en dat zij in een weg van zelfverloochening, maar ook in een weg van afhankelijkheid, het werk mogen doen wat u op hun schouders heeft gelegd, en dat het een werk mag zijn wat de lust en de liefde van hun hart heeft, en dat er ook nog vruchten zouden gevonden mogen worden van geloof en bekering waardig. We dragen ook aan u op, heren, de plaatselijke predikant, dominee De Bruin. Willen we hem ook sterken, willen we hem keer op keer helpen en zijn bediening ook willen zegenen, en dat hij ook zijn ogen gedurig op u zou mogen slaan. Heren, zou u ook willen gedenken aan ons vaderland, wat wegzinkt in de zonden, waar alles opstaat tegen u, afscheid heeft genomen van u, maar dat wij vanavond in uw huis mogen zijn, dat betoont toch ook aan ons dat u geen lust heeft in de dood der goddelozen, maar daarin dat wij ons zouden bekeren en leven. En dan roept u het toe, bekeert u, waarom zoudt gij sterven? En dat dat ons gebed maar zou mogen worden, Heere, bekeer me, dan zal ik bekeerd zijn. Sterk al uw knechten die deze avond uitgaan, menigmaal zonder buidel, zonder malen, niets bezittende, alles missende, maar mochten ze maar aan uw voeten terechtkomen, alles van u zouden mogen begeren en ook mogen verkrijgen, bediend mogen worden vanuit uw volheid, en dat daarin ook uw naam verheerlijkt en verhoogd zou mogen worden. Wil u dan vanavond, heren, ook een ieder helpen in het luisteren, van het kleinste kind onder ons tot de oudste in ons midden, hebben wij alle nodig dat uw woord vanavond zijn kracht doet, zo heel persoonlijk in ons hart. En als dat nog niet is gebeurd, zou het vanavond het uur van het goddelijke welbehagen mogen worden. Dat er geen verhinderingen hoeven te zijn, dat de omstandigheden niet hoeven mee te spelen, maar dat wij gebracht mochten worden onder de autoriteit van uw woord, en dat we heilig onrustig gemaakt zouden mogen worden, en niet eerder zouden rusten, voordat we de rust in u gevonden mochten hebben. Help dan in het luisteren. Er kunnen zoveel zaken zijn, heren, waardoor we belet worden. De dingen van deze dag, die hebben meegespeeld, de dingen die ons bezetten aangaande de komende dagen, maar zou vanavond ervaren mogen worden. Hier wordt de rust geschonken, hier het vette van uw huis gesmaakt, een volle beek van wellust maakt, hier elk in liefde dronken. Wil u ook ons vanavond helpen, Heere, u weet wie wij zijn, en u weet ook wat wij blijven. Maar zou het vanavond eens mogen zijn dat wij op u mogen zien en onszelf kwijt mogen raken in u? Dat de godsvrees in het hart uitgestort zou mogen worden en dat we bediend mogen worden vanuit het binnenste heiligdom en dat de heilsfontein zich zou openen en dat wij dit volk mogen verkondigen, die enige naam, en dat onze mond mag zijn gelijk een bron die zich uitstort op de velden. Scheur dan de hemel, daal nog af, open uw woord, open ons hart, open ook onze mond. En dat we vanavond niet met een gesloten mond hoeven te staan, maar mogen we pleiten op uw trouw tegenover onze ontrouw. U bent degene die de mens de mond heeft gemaakt. Roer dan ook vanavond onze lippen aan met een kool van het goddelijke altaar. Alles wacht op u, Heere, alles ziet op u. En zouden we dan vanavond mogen ervaren, mijn oog, ons oog, blijft op u staren. En dat u zelf een gebaande weg zou willen maken tot roem en verheerlijking van uw naam. Wil u zo al onze zonden vergeven, onze schuld wegdragen, onze ongerechtigheden bedekken, onder het alles reinigende bloed van uw lieve Zoon. Wij smeken dit van u, alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. Geliefden, de tekstwoorden waar we met Gods hulp bij wensen stil te staan, kunt u vinden in het u voorgelezen gedeelte uit het derde boek van Mozes, genaamd Leviticus, en daarvan het 16e hoofdstuk, de versen 21 en 22. We noemden u Leviticus 16, vers 21 en 22, waar Gods woord aldus luidt. En Aaron zal beide zijn handen op het hoofd van de levende bok leggen, en zal daarop al de ongerechtigheden der kinderen Israëls en al hun overtredingen naar al hun zonden belijden. En hij zal die op het hoofd van de bok leggen, en zal hem door de hand eens mans die voorhanden is naar de woestijn uitlaten. Alzo zal die bok op zich al hun ongerechtigheden in een afgezonderd land wegdragen, en hij zal dien bok in de woestijn uitlaten tot zover. Bij deze tekstwoorden schrijven we de zondebok. Drie gedachten vragen onze aandacht. Ten eerste een afgezonderde bok. Ten tweede een zondedragende bok. En ten derde een weggezonden bok. Dus de zondebok schrijven we bij deze tekstwoorden drie gedachten. Lees allemaal met ons mee waar we dat terug kunnen vinden, onze eerste gedachte. Een afgezonderde bok, dat lezen we in het 8e vers aan het slot. En één lot voor den weggaande bok. Onze tweede gedachte, een zondedragende bok, dat lezen we in het 21e vers. En daar staat geschreven, en hij zal die, dat zijn de zonden, de ongerechtigheden en de overtredingen, op het hoofd van de bok leggen. Onze derde gedachte, een weggezonden bok, vinden we aan het slot van vers 22. En hij zal die bok in de woestijn uitlaten. Voordat we daar, onder de inwachting van Gods geest, wij willen gaan stilstaan, gaan wij eerst met elkaar zingen. En wij willen u meedelen dat na de dienst er een collecte voor de GBS is, die wij van harte in uw meldadigheid aanbevelen. Wij gaan u met elkaar zingen van Psalm 40 en daarvan de versen 3 en 4. Het derde vers, mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal, wat geest zo vlug, wat tong zo wel bespraakt. En wat er verder volgt, ook in het vierde vers, de versen 3 en 4 van Psalm 40. Geliefden, lieve kinderen, geliefde jeugd. Onze tekstwoorden brengen ons vanavond op een wonderlijke, bijzondere dag. De grote verzoendag. Waarvan de Heere zelf heeft gezegd en Aaron zal eens in het jaar over deszelfs hoornen verzoening doen met het bloed des zondoffers der verzoeningen. De tiende dag van de zevende maand was de verzoendag. En dan kunnen we daarvan lezen in de kanttekeningen bij Leviticus 23, vers 10, een feest bij de Israëlieten in het welk zij zich verzoenden met den Heere over hun zonden, zich vernederende door vasten en bidden. Maar nu betekende dat natuurlijk niet, en dat zullen wij wel begrijpen, dat alleen op die dag de zonden beleden moesten worden voor Gods aangezicht. Elke dag is het nodig voor ons allemaal dat we onze zonden gaan bewenen, maar ook belijden voor de Heer, opdat we vergeving, verzoening zouden mogen verkrijgen. Maar de Heer had nu één dag afgezonderd waarop Aaron mocht gaan in het heilige der heiligen en moest verschijnen met het offerbloed. Om een algemene verzoening te doen voor zichzelf, voor zijn huisgezin, maar ook voor het volk. Om de zonden te gaan verzoenen. En om die zonden nu te verzoenen, dan zullen wij ook wel moeten beseffen vanavond. En ook jullie lieve kinderen, geliefde jeugd. Alles wat we vanavond zullen horen en met onze gedachten misschien in meereizen, daarvan moeten we weten dat het alles heen wijst naar Jezus Christus, het Lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. En alles wat we vanavond zullen zien vanuit Gods woord is een afschaduwing naar Gods Zoon, die alles heeft aangebracht, opdat vijanden met God verzoend zouden worden en goddelozen de genade zouden mogen gaan verkrijgen. Dus nu moet u beseffen, tot die verzoening was er een offer nodig. Dus dan brengen onze tekstwoorden ons vanavond niet alleen op een bijzondere, wonderlijke dag, maar ook op een bijzondere plaats, in de tabernakel. Het huis van de Heere, wat we straks door middel van onze tekstwoorden zullen binnengaan, waar we Aaron zijn werk zien doen, waar het volk toekijkt en het volk mag zien op het bloed der verzoening en op de bok die wordt weggezonden. De tabernakel, de heilige woning van de Heere, waar hij ook verscheen aan de deur van de tent der samenkomst. En om deze verzoening teweeg te brengen, om het offer te brengen, waren er dieren nodig. En welke dieren zijn er nu nodig hier in dit zondoffer, waar straks die diepe betekenis in ligt verklaard, waar wij stil gaan staan? Er waren nodig geitenbokken, want ik lees het in het vijfde vers. En van de vergadering der kinderen Israëls zal hij, dat is Aaron, nemen 2 geitenbokken. 2 geitenbokken die identiek moesten zijn aan elkaar. De verklarers zeggen, er mocht geen onderscheid zijn in hun gestalte. Er mocht niet een kleine geitenbok zijn en een grote. Nee, ze moesten naast elkaar staan en bestaan. Ze moesten gelijk zijn, maar ook van gelijke prijs. Waarom? Omdat ze allebei zijn afgezonderd tot hetzelfde einde. Beide moesten zij dienen tot verzoening. De een zal worden geslacht, de ander zal worden weggezonden. Maar beiden waren ze nu afgezonderd om de verzoening aan te brengen. 2 bokken moesten er dus worden afgezonderd ten zondoffer. We kunnen bij de offers vanavond niet te diep stilstaan, niet te diep op ingaan, maar het gaat hier over het zondoffer. En waar wijst het zondoffer ten diepste nu op? En ik hoop dat u dat vanavond mag gaan zien, mag gaan ondervinden, onderwijs uit mag gaan krijgen, want het zondoffer wijst op de weg en het middel, waardoor zondaren weer voor Gods aangezicht zonder verschrikken kunnen bestaan. Dat moet u vasthouden. En ook jij vanavond in je jonge leven. De weg wordt aangewezen. De weg door het offer en ook het middel. Deze twee geitenbokken. En nu wijst dat zondoffer op nog iets. Niet alleen op de weg op het middel. Maar als we daar dieper doorheen blikken, dan moeten wij ook eerlijk bekennen en leren dat wij van God zijn afgevallen. En dat we buiten Gods gunst en gemeenschap zijn gekomen. En leven in een gescheiden staat tussen God en tussen ons. En nu wijst dit zondoffer erop dat er aan de ene kant wel genade te verkrijgen is, maar het brengt ons ook op die plaats dat we van God zijn afgekeerd. In het zondoffer komt openbaar dat God heilig is, rechtvaardig is, met de minste zonde geen gemeenschap kan hebben, ook vertoornd is over de zonde en dat de vloek op ons rust. En het wijst ons dus op onze diepe verlorenheid, op onze verdorvenheid. Maar ook zullen we vanavond zo wonderlijk horen dat er verzoening te verkrijgen is en dat God zelf verzoening heeft bereid en verlossing heeft aangebracht. En zo zien we dus hier Aaron, hij heeft eerst verzoening moeten doen voor zichzelf. Hij was ook een mens van dezelfde beweging als wij allen. Hij had ook gezondigd. Hij moest ook eerst weer rein zijn voor de Heere voordat hij zijn werk mocht gaan uitvoeren. Hij moest verzoening doen ook over zijn gezin. En als Aaron dat heeft gedaan, neemt hij zijn dienstwerk ter hand en dan gaat hij het offer brengen tot verzoening van het volk. Maar voordat hij dit offer gaat brengen, zal er iets gaan gebeuren. Die twee bokken, en dat moet u vanavond in gedachten houden, zijn niet twee onderscheiden offers, maar is één en hetzelfde offer, afgebeeld in twee dieren. Want het zondoffer is een verplicht offer, is een bloedig offer, maar vanavond zullen we ook zien dat er een deel onbloedig was. Dus om vanavond de stof enigszins te begrijpen, moet u vasthouden. Eén offer, maar daarin twee offerdieren, die tot hetzelfde zijn bereid om de verzoening aan te brengen. En als Aaron dan van het volk deze geitenbokken heeft genomen, gaat hij daar nu onderscheid aanbrengen. Hij gaat ermee naar Gods aangezicht. Ja, Aaron moest deze twee dieren nu nemen en dan moest hij gaan naar de oostzijde van de voorhof en daar zal er een ritueel gaan plaatsvinden. Die twee bokken die hij meeneemt, daarover zal hij het lot moeten gaan werpen. En hoe ging dat nu? De verklaarders zeggen, Aaron moest een kruik nemen. Hij moest twee loten maken. Loten die gelijk waren, ook geen onderscheid. En op die loten, daar moest hij de naam schrijven van de Heere. Kunnen dat lezen? Eén lot voor de Heere en één lot voor de weggaande bok. Dus op die loten moest hij schrijven voor de Heere. En op het andere lot moest hij schrijven voor Azazel. We staan daar straks nog wel bij stil. En dan moest hij die loten doen in de kruik. En als hij die kruik had geschud, dan moest hij die loten daaruit nemen. En u kunt nu begrijpen, hij kon met zijn handen ook geen onderscheid voelen tussen de loten. Dus hij moest daar willekeurig een lot uitnemen. En die moest hij dan op de koppen vastmaken van die bokken. Waarom? Opdat die bokken niet door elkaar verward zouden gaan worden. En opdat er duidelijk zou zijn. En dat zegt onze kanttekeningen ook zo duidelijk. En ik lees het u voor. Daar zien we het doel van deze loting. Om te weten, om te vernemen, welke de Heere wilde geslacht hebben ten zondoffer. En welke men in de woestijn of in het veld zou uitlaten. Dus er moest dus één bok worden geslacht. Wat betekent dat? Eén bok moest gedood worden. Er moest bloed gaan vloeien. En dat wijst ons heen dat er zonder bloedstorting geen vergeving der zonden is. Dat alleen in het bloed van deze bok de verzoening is aangebracht. Dus één bok die moest de dood in. Eén bok moest er dus gaan sterven. En het wijst ons erop dat de toorn van God gestild kan worden alleen in het bloed van de bok. Paulus zegt het in zijn brief van de Hebreeën. Alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet. En zonder bloedstorting geschiet geen vergeving der zonden. En als dan straks dat ene dier is geslacht, daar gaan we niet dieper op in, wordt het andere dier straks weggezonden. De weggaande bok. En ik heb het zojuist gezegd, deze bok werd eigenlijk ook wel genoemd Azazel. En nu zijn daar veel discussies over geweest. Vele verklaarders hebben daar hun hoofd over gebroken. Wat betekent dat nu? Dat woord Azazel. Is dat nu een naam van een persoon waarheen die bok dan gezonden wordt, zoals die ene bok ook voor de Heere was? Is dat een plaatsnaam waarheen die bok straks zal worden geleid? We zouden het allemaal kunnen invullen, maar laten we ons houden bij de kanttekeningen die ook zo dierbaar zijn en die zoveel onderwijs geven. Want ik lees hier, als het gaat over die weggaande bok, kanttekeningen 12, dat betekent in het Hebreeuws Azazel. Dit woord komende van twee woorden, van het welke ene betekent een geit of een bok, het andere betekent weggaan. Dus het schijnt zoveel te beduiden als de levende bok die losgelaten werd om weg te gaan, of de plaats waarheen hij weggelaten wordt. Zo zien we dus hier twee bokken op onderscheiden wijzen afgezonderd om verzoening aan te brengen. Maar als u nu vanavond en ook jij meegegaan bent in gedachten, dan zullen we toch allemaal wel beseffen dat hier een beeld in ligt. Dan zullen we toch wel beseffen dat hier onderwijs in verklaard ligt. En dat we achter die bok of door die bok heen zouden moeten zien. Dat hier zo'n grote troostrijke zaak in verklaard ligt. Want wat is nu de grote troost voor doodschuldige zondaren in zichzelf? En misschien bent u en misschien ben jij vanavond wel zo opgekomen naar Gods huis, vrezende en bevende dat er geen verzoening meer is. Dat u misschien gaat over de aarde onder de toren Gods en de vloek der wet. Dat u alles heeft geprobeerd om de zaligheid aan te brengen. En dat u alles in het werk heeft gesteld om uzelf met God te verzoenen. Maar hier zien we het vanavond. Het kan alleen door de weg van het offer. En wat zien we dan hier zo schoon in verklaard? En ik heb het gezegd, beide bokken zijn een afschaduwing, een heenwijzing naar Jezus Christus. De bok die geslacht moest worden wijst op hem die zijn bloed heeft gestort. En de bok die weggaat zullen we straks horen in onze derde gedachte. Hier zien we dat het ten diepste wijst op dat enige offer wat de verzoening kan aanbrengen. Dat enige offer, dat moeten we goed beseffen, wat ten diepste een dubbele verzoening is. Want God moet verzoend worden vanwege onze zonde. Maar wij moeten ook met God verzoend worden en in zijn gunst en gemeenschap gebracht worden. En dan is Hij de borg en middelaar. Dan staat Hij daar in het midden en dan is Hij de kern van het evangelie en het hart van de verzoening. Want om God te verzoenen is het alleen mogelijk door Jezus Christus. En dat zondaren met God verzoend worden is ook alleen maar mogelijk door deze Zoon van God. God kan alleen in Christus zondaren weer aanzien, aanvaarden, aannemen. Kan alleen in Christus zijn toorn nu blussen. En dan zien we het hier, een afgezonderde bok. En als we dan een ogenblik kijken naar Jezus Christus. Hij werd niet van het volk aan de priester gegeven. Hij werd niet door de priester afgezonderd. En hij werd ook niet door loting afgezonderd. Maar hij is van de Vader van eeuwigheid verordineerd, afgezonderd om te zijn het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Wat een wonder, wat een heilgeheim. We hadden allen verloren moeten gaan. En God had geen verzoening hoeven aan te brengen. Dan had hij geen onrecht gedaan, want de ziel die zondigt moet en zal de dood sterven. Maar nu opent zich daar die grondeloze diepte van het eeuwige welbehagen. Dat God zelf een lam ten brandoffer heeft voorzien. En voordat de mens was geschapen en voordat de mens had gezondigd, had God de Vader al een weg uitgedacht en heeft hij ook al een middel afgezonderd. Zijn zoon. Opdat zondaren wederom tot genade zouden komen, afwijkers, zij die God in het aangezicht hebben geslagen, kunnen weer, zoals een wederhorig kroost, altijd bij de Heere wonen. Wat een wonder. Van eeuwigheid is Jezus Christus afgezonderd om in de tijd te komen als dat zondedragende en zonde wegdragende lam van God. Petrus zegt er in zijn brief, de welken wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. Kijk, daar gaat het om, ook voor jullie, lieve kinderen, geliefde jeugd. Dat het beeld wat er ligt in die afgezonderde bok, wat wijst op Gods Zoon, dat hij ook voor ons naar de aarde is gekomen. Om uwentwil. Zo heel, heel persoonlijk. Om te mogen delen in des volks genoegen. Om te mogen delen in de genade die God heeft bereid. Dat is noodzakelijk op weg en reis naar de eeuwigheid. En dan moeten wij niet denken dat Jezus Christus een gedwongen werk deed. Dat het werk wat de Vader op zijn schouders heeft gelegd voor hem een last was. Maar hij deed het geheel gewillig en vrijwillig. Hij heeft het uitgeroepen in de stilte van de eeuwigheid. Zie ik kom. En hij is gekomen in een weg van diepe vernedering. Om de zaligheid te verdienen en te verwerven. Om ze in de staat van verhoging toe te gaan passen. Hij is gekomen geheel gewillig. Voor de vreugde die hem was voorgesteld, heeft hij het kruis verdragen, schande veracht. Wat een wonder. De Heer Jezus Christus is niet verrast of overvallen door het werk wat hij moest gaan doen. Maar hij wist het. En hij deed het. En hij deed het met lust. En hij deed het met ijver. Mijn lust en ijver brandt. En ik draag die heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenste van mijn ingewand. God de Vader heeft een weg uitgedacht tot verheerlijking van zijn naam. Maar ook tot de zaligheid van zondaren. Hij gaf zijn zoon als een rantsoen voor velen. En is dat nu al een wonder voor ons geworden? Hebben wij ons daar al in mogen verblijden? Of zijn we nog steeds blind voor het borgwerk en voor de Zoon van God zelf? Gaan we nog steeds in onze zonden over de aarde? Gaan we in een onverzoende staat tussen God en ons over de wereld? En bekommeren we ons daar niet om? En gaan we maar gewoon door. In de wegen naar het goeddunken van ons eigen hart. Zullen we het allemaal beseffen. Er staat een schuld open. En hoe de rekening wordt vereffend. En wat een wonder als de Heere daar in het leven op terugkomt. En hij hier in de tijd gaat onderhandelen en afhandelen met een zondaar. Opdat een zondaar hier de genade en de vrede en de verzoening mag proeven en smaken. En dat door het Godslam alleen. En ik wens zo dat we dat mogen gaan zien. Door een weg van diepe ontdekking en overtuiging van zonde en schuld. Dat wij aan het einde gebracht zouden worden van de wet. Zouden gaan leren dat God heilig vertoornd is. Dat we geen bestaan hebben voor hem. En dan in onze verlorenheid zouden mogen gaan roepen en smeken om genade. En dat er nu eens een weg buiten onszelf aangewezen mag worden. En dat we een oog des geloofs mochten krijgen op Jezus Christus. Christus. God de Vader, we zeiden het, heeft zijn Zoon afgezonden. Dat is het beeld wat hierin verklaard ligt in die afgezonderde bok die Aaron daar door het werpen van het lot heeft moeten afzonderen om die weggaande bok te zijn. En nu zegt Paulus van het werk van Jezus Christus. Want zodanig een hoge priester betaamt ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden. Waarom? Opdat hij de zondedrager zou zijn. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. En die tweede gedachte hadden we genoemd, een zondedragende bok. Nadat Aaron eerst de ene bok heeft geslacht, heeft hij het bloed ter verzoening daar opgevangen in het bekken, heeft hij het daar gesprengd op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel en heeft het gestreken aan de hoornen van het altaar. Maar daarmee was de ceremonie nog niet voorbij en was het ook het zondoffer nog niet voltooid. Nee, de plechtigheid ging door. Want u weet het nog wel en ook jij. Ik heb gezegd, dat zondoffer was één offer. Bestaande uit twee bokken. En nu is de ene geslacht en nu zal de ander geslacht worden, maar wel op een andere wijze. Het lijkt wel alsof die ander niet wordt geslacht, maar de kanttekeningen zeggen zo heel duidelijk in vers 20, als hij nu zal geëindigd hebben van het heilige en de tent der samenkomst en het altaar te verzoenen, zo zal hij die levende bok toebrengen. En wat staat er dan in de kanttekening? Daar staat anders offeren. Dus we moeten hier wel begrijpen. Ondanks dat deze bok niet wordt gedood en mag blijven leven, is het wel een offer voor de Here. Is het het onbloedige deel van het zondoffer. Nadat eerst het bloedige deel al is volbracht. Want eerst moest de verzoening worden aangebracht. Opdat straks die weggezonden bok de zonden zou gaan wegdragen. En wat een wonderlijk gezicht mogen we dan ook hier gaan zien. En dan wens ik opnieuw dat er vanavond in ons midden zijn die er doorheen mogen blikken. Die over de aarde gaan en moeten klagen. Zulke last van zonden en plagen niet te dragen, druk mijn schouders naar beneden. Die gebukt gaan onder hun zonden en schuldenlast. En die moeten ervaren dat ze zichzelf nooit kunnen bevrijden van de last die hen ten neerdrukt. Dan hoop ik, wens ik, dat de Heer vanavond uw oog laat vallen op dat zondedragende lam. En dan lees ik het in het 21ste vers. En dan zie ik het voor mijn ogen gebeuren. En Aaron zal beide zijn handen op het hoofd van de levende bok leggen. Er staat in de kanttekening steunen. In Leviticus 1 kunnen we het ook heel duidelijk lezen. En hij zal zijn hand op het hoofd des brandoffers leggen. En dan staat er in de kanttekening met zijn hand steunen. Te weten, om daarmede te betuigen dat hij dit offer Gode toeheiligde, overgaf en voorstelde als in de plaats van zichzelf, om voor zich genade bij de Here te vinden, door de toekomende offerande van de Messias, die door deze afgebeeld was. En dan zie ik Aaron daar staan, met zijn handen steunen en leunen op de kop van dat dier. En nu zijn er verklarers die zeggen, als Aaron daar stond, met zijn handen op de kop van dat dier werden de gebeden uitgesproken en werd de Heere gesmeekt of de doodstraf die het volk had verdiend over mocht gaan op de bok. En dan zie ik het hier heel duidelijk gebeuren, dat Aaron zijn handen nu daar uitstrekt en laat steunen op het hoofd van die bok. En dan zouden wij kunnen zeggen, ja, maar is er dan zomaar verzoening te verkrijgen? Hoeft er dan helemaal niets gesproken te worden? Hoeft Aaron dan alleen zijn handen maar te doen op het hoofd van die bok en is dan de verzoening aangebracht? Nee. En dan moeten we Gods woord ook goed lezen. En wij weten het allemaal wat Salomo zegt in zijn spreuken. Wie zijn zonden beleidt en laat, zal barmhartigheid verkrijgen. En nu lezen wij het hier, heel duidelijk. Aaron zal beide zijn handen op het hoofd van de levende bok leggen en zal dan op de ongerechtigheden der kinderen Israëls en al hun overtredingen naar al hun zonden beleiden. Dus hij gaat eerst belijdenis doen van de zonden. En dat is ook nodig. En dan zien we eigenlijk hier drie onderscheiden zaken naar voren komen. We zouden het samen kunnen vatten allemaal als zonden, maar er wordt hier niet voor niets gesproken als eerste over ongerechtigheden. De ongerechtigheden van de kinderen Israëls. Wat zijn uw ongerechtigheden? Dat zijn die dingen die staan tegenover de gerechtigheden. En de gerechtigheden zijn de dingen die zijn naar het paslood van Gods wet. Dus de ongerechtigheden moeten we eigenlijk zien als de misdaden. Het vergrijp. Al de dingen die wij doen die niet recht zijn in Gods ogen. Dus de ongerechtigheid staat tegenover de gerechtigheid. En de Heer eist van ons gerechtigheid, maar wij zijn iets anders dan ongerechtigheid geworden. En dat gaat een volk leren. Dat al hun gerechtigheden als een wegwerpelijk kleed zijn. Alleen de gerechtigheid van Jezus Christus, die redt van de dood. En dan staat er hier nog meer. Hij gaat belijden de ongerechtigheden, de kinderen Israëls, en al hun overtredingen. Wat is nu overtreding? Zijn opstand komen. Niet doen naar Gods wet. Een overtreding, daar staat straf op. En dat horen we dan ook heel duidelijk. Dat daar ook belijdenis over gedaan moet worden. Gods geboden overtreden. De hoofdsom van de wet. God liefhebben boven alles. En onze naast als onszelf. Dus ongerechtigheden, overtredingen, naar al hun zonden. Kijk, daar gaat het om. Lieve kinderen, geliefde jeugd. De Heer eist volkomen belijdenis om een volkomen verzoening te gaan schenken. Dan moeten wij geen zonde achterhouden. Dan moeten wij niet misschien alleen bepaalde zonden belijden. Moeten we ook niet vrezen dat de Heer de zonde niet verzoenen kan. Maar de Heer wil nu een oprecht hart en dat wij ons hart openleggen voor de Heer. Ik leg mijn wandel voor u bloot, Heer. En ik belijd alles wat ik tegen u heb gedaan naar al hun zonden. Nou, dat is ten diepste de paradijszonde, in gebreken blijven. Afgeweken van de Heer, afgekeerd van God. En dan moeten we dit onthouden vanavond. Het gaat niet alleen om de belijdenis met onze lippen. Het gaat niet alleen dat er woorden klinken uit onze mond. Maar het gaat erom dat wij onze zonden gaan belijden, maar ook gaan bewenen voor de Heere. Dat het een groot onrecht is wat wij de Heere aandoen. Dat wij hem dagelijks in het aangezicht slaan. Dat goede tieren en goeddoende opperwezen. Dus dan moeten we niet alleen spreken over zonden. Maar in de diepe doorleving moeten we onze zonden gaan leren belijden. Met een wenend hart. Met een ziel vol droefheid. Een diepe smart dat wij keer op keer God nu beledigen. En met het diepe besef dat het de zonden zijn die een scheiding hebben gemaakt tussen God en tussen ons. Dat is nu nodig. Ook al zien we het niet. Maar smeek dan om het ontdekkende en overtuigende werk van God de Heilige Geest. Opdat zonden zonden worden in ons leven en schuld schuld. Opdat we verzoening zouden gaan begeren. En nu een vraag. Belijden van de ongerechtigheden, overtredingen en zonden. Zijn wij daar al ontdekt? zijn onze geestelijke ogen al opengegaan. En is dat wonder al gebeurd, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. Zijn wij nu de zonden al gaan haten? Of zijn we nog liefhebbers van de zonde? Is er al een strijd gekomen in ons leven tussen het vlees en tussen de geest? En dat we de zonden nu niet langer wensen te doen? Een voorbeeld voor jullie lieve kinderen, geliefde jeugd. David. Hij was een kind van God. Maar hij had ook gezondigd. En daarin zien we dat Gods kinderen ook mensen blijven. En wat deed David nu nadat hij daar die schrikkelijke zonde had gedaan met Bathseba en Uria had laten doden, waarin we zien dat de ene zonde de andere zonde als het ware uitlokt. David had gezondigd, maar hij zweeg. En dan lees ik het in Gods woord, dat zijn sap werd veranderd in zomerdroogte en de hand des Heren was zwaar op hem. Totdat David op die plaats mocht komen, bukkende en buigende en beleidende zijn zonden voor de Heere. Dus de Heere brengt de zonde daar altijd op de rechte plaats. Ik lees het in Psalm 32. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor den Heere. Dus dan gaat er belijdenis van zonde, kunnen we het duidelijk hier zien, vooraf aan de verzoening en de vergeving der zonde. En dat is nu nodig. Want als we onze zonde niet gaan leren en ook onze zonde niet gaan inleven, als een groot kwaad, gaan we ook niet begeren of we ervan verlost mogen worden. En wat is dan ten diepste nodig? Datgene wat geschreven staat in dat zo eenvoudige psalmvers. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Opdat er waar wordt in ons leven. Gij naamt die gunstig weg. Daar gaat het nu om. En nu zien wij het hier. Ik zie Aaron daar staan. Met zijn handen daar op de kop van de bok, belijdende de zonden en de schuld. En het volk kijkt toe en die mogen daarin zien dat er verzoening te verkrijgen is. En dan lezen we daar verder. En hij zal die, dat zijn dus de overtredingen, de ongerechtigheden, de zonden, op het hoofd van de bok leggen. Dus we zien ten diepste op een symbolische wijze, maar wel een wijze die tot grote troost is als wij doorheen mogen blikken, worden alle zonden en ongerechtigheden daar gedrukt op die bok. En dan worden schuld en de zonden van het volk overgedragen op dat onschuldige dier. Dat dier die dat niet had gezondigd, moest wel dus de zonde gaan dragen. Een bok werd gesteld in de plaats van een schuldig volk. En op een symbolische wijze zeiden we al, zinnebeeldig wordt alles op deze bok gelegd. En wordt deze bok tot zonde gemaakt. Dit offerdier moest de ongerechtigheden van het volk gaan dragen. En zo staat hij daar, beladen met zonden, beladen met schuld, beladen met de straf van de verbanning straks. En wat ligt daar nu ten diepste allemaal in verklaard? Dit dier werd in de plaats van het volk gesteld. En wat is nu de troost? En wat zien we nu hier ten diepste? Hier zien we dat de zonden vergeven kunnen worden. En hoe de zonden vergeven kunnen worden. Maar ook door wie de zonden vergeven kunnen worden. Want ik heb het al gezegd aan het begin. Alles is een afschaduwing van Jezus Christus alleen. En dan zien we hier hoe we van de straf kunnen worden ontheven. Het wijst op het Lam van God wat komen zou. De Messias en zijn werk gaat hier zo heerlijk schitteren. En als we hem ogenblik volgen in zijn vernederende gang, dan zien we hem daar in Gethsemane. Als Judas en de bende komt, dan staat hij daar en dan horen we hem getuigen. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze in heen gaan. Daar staat hij in de plaats van zijn kinderen. Daar laat hij zich binden. Laat hij zich meevoeren naar Gabbata. En dan staat hij daar naast een moordenaar. Wordt hij, die onschuldig is, schuldig verklaard. En dan zie ik hem gaan, beladen met de zonden en de schuld van al de zijnen, gaat hij naar de vloekheuvel van Golgotha, om die zonde te gaan wegdragen, wat we straks zullen gaan horen. Wat een wonder, Jesaja getuigt ervan. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. En de straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem, op die zondedragende bok, op de zondedragende Zoon van God. Want dien die geen zonde gekend heeft, nog zonde heeft gedaan, nog zonde in zijn gedachten zijn geweest, heeft God tot zonde gemaakt. Waarom? Opdat wij, en mocht het zo heel persoonlijk vanavond eens worden in ons leven, zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dat hij die ongerechtigheden zou gaan omzetten in zijn gerechtigheden. En een doodschuldig volk, wat beladen is met de zonden, nu de mantel der gerechtigheid zou gaan schenken, opdat zij weer heerlijk worden voorgesteld aan de Vader, zonder enige vlek, zonder enige rimpel, verlost van de zonde, verlost van de schuld, verlost van de straf. En voor eeuwig ontheven van het nare verderf. Hier worden we gewezen. Dat ten diepste, zo moeten we het zien, lieve kinderen, geliefde jeugd, dat God de Vader de zonden en de schuld en de straf van zijn kinderen afneemt, waarmee ze bedrukt over de aarde gingen, en legt op zijn Zoon, die ze straks zal wegdragen. En dat God de Vader zich heeft leeggetornd op zijn dierbare Zoon. Opdat hij weer de vrede zou kunnen gaan aanbrengen. De Zoon van God ging tot nut van de zijne. Deze vernederende gang tot behoud van al degenen die hem van de Vader zijn gegeven. Petrus zegt het. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij de zonden afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen gij genezen zijt. Voor wie wordt dit nu een wonder? Als wij daar doorheen mogen blikken met een oog des geloofs, voor al degenen die zichzelf niet kunnen bevrijden van de straf, die het pak van hun zonde niet kunnen kwijtraken, die zich niet kunnen verlossen van de ongerechtigheden, die de verzoening zelf niet kunnen aanbrengen. Het wordt een wonder voor zondaren die de eeuwige dood hebben verdiend en dat moeten inleven, maar die toch mogen gaan horen dat er één is gekomen die de zonden heeft willen dragen, maar ook heeft willen wegdragen. God de Vader straft alles af in zijn Zoon. We gaan onze tweede gedachte afronden. Begeren wij nu al verlost te worden van onze zonden? En ik heb het al gevraagd, zijn wij er al aan ontdekt? Want als we de schrikkelijkheid van de zonden gaan inleven, dan worden de zonden ervaren als een grote last, kunnen we niet meer doorleven. Maar wat gaan zulke zondaren proberen, en misschien bent u er wel een van, of jij, die gaan proberen zichzelf te bevrijden van hun last. Die proberen hun schuld van zich af te werpen, maar dan moet ik u vanavond teleurstellen. Als u nog steeds probeert, misschien in een wettische gang, misschien in een godsdienstige gang, misschien ook wel vanuit de liefde van uw hart, om van uw zonde bevrijd te worden door uw eigen werken, dan is het een heilloze weg, dan is het te vergeefs. Want wij kunnen nooit de verzoening zelf aanbrengen. Maar er is er één die voor zondaren die het uitroepen, hoe ze die welverdiende straf kunnen ontgaan en wederom tot genade kunnen komen. Dan is er één gekomen die de zonde kan dragen, die de zonde dan ook wil dragen. Onthoudt u het? Niet door uw eigen last te dragen wordt u bevrijd van de zonde. Niet door de zonden proberen van u af te werpen. Paulus zegt, het staat dan in de vrijheid met de welke Christus u vrijgemaakt heeft. Het kan alleen door hem. Het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Hij draagt ze weg, brengt ons bij onze derde gedachte. Een weggezonden bok, maar wij gaan eerst met elkaar nog zingen. En willen dat doen uit Psalm 103. En daarvan het zesde vers. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen. Zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Zover het west verwijderd is van het oosten, zover heeft hij om onze ziel te troosten, van onze schuld en zonden weggedaan. Het zesde vers van Psalm 103. Liefde, we hebben gehoord in onze eerste gedachte, een afgezonderde bok. Dat is een eeuwig wonder. Als wij daar een lichtstraal op mogen zien vallen. Dat God zelf zijn Zoon heeft gegeven. Opdat zondaren weer tot God zouden mogen naderen in een verzoende betrekking. Wat een wonder is het dan vanavond. Dat wij mogen horen dat het nog mogelijk is om de zaligheid te ontvangen. Dat het nog mogelijk is om het nare verderf te ontgaan en de toorn van God te ontvlieden. Dat is toch een rijke boodschap die verklaard ligt in dat afgezonderde beest. Wat nu verklaard ligt in het afgezonderde lam van God. En mochten we hem nu weer eens nodig gaan krijgen. En mocht dat eens een wonder worden in uw leven. Het wordt het grootste wonder voor een volk voor wie het nooit meer kan. En het mag gaan geloven dat het alleen bij God vandaan nog mogelijk is. We hebben gehoord in onze tweede gedachte een zondedragende bok. We hebben het gezien. Aaron heeft al de zonden, al de schuld van het volk op die bok overgedragen. En dat beest had niets gedaan. Was onschuldig, maar moest toch alles dragen. En nu zullen misschien vanavond de kinderen begrijpen waar het woord zondebok vandaan komt. De zondebok is eigenlijk iemand die altijd de schuld krijgt. Ook al heeft hij of zij het niet gedaan, maar wordt er altijd naar een bepaald persoon gewezen. En zo is hier ook die ene bok de zondebok. Hij heeft niets gedaan. Maar hij moest toch alles dragen. Met andere woorden, hij kreeg overal de schuld van. En zo heeft Jezus Christus geen zonde gedaan. Nooit geen zondige gedachte in hem opgekomen. En nu heeft hij toch alles willen dragen voor al de zijnen. Met andere woorden, hij kreeg overal de schuld van de mensen. Maar ook van God, die zich leeggetoond heeft op zijn geliefde Zoon. Waarom? Omdat hij niet alleen die zonde zou dragen, maar ook wegdragen. En dat horen we nog in onze derde gedachte. Een weggezonden bok. Dus nu wordt ons het wonder van de verzoening en de vrede en de gemeenschap ten diepste getekend in deze bok die wordt weggezonden. Die eerste bok is geslacht, het bloed is aangebracht, de verzoening is daar bereid. Maar nu zien we hier dat wonder. Als we die weggezonden bok voor ogen geschilderd krijgen. Die bok zal uitgelaten worden in de woestijn. Door een man die voorhanden is. Kan zijn een willekeurige man. Kan zijn iemand die werkelijk afgezonderd was. Daar zijn de verklaarders niet altijd even duidelijk over. Maar we kunnen hier wel lezen. Alzo zal die bok op zich al hun ongerechtigheden, want daarmee is hij beladen, in een afgezonderd land wegdragen. En we zijn vanavond bij elkaar namens de Gereformeerde Bijbelstichting. En dan ga ik opnieuw de kanttekeningen die zo dierbaar zijn citeren. Daar staat, als er geschreven staat dat hij in een afgezonderd land weggedragen zal worden, staat er een land der afzondering. Dat is, dat onbewoond is. En van het gezelschap en de verkering der mensen afgesneden en verscheiden is. Dus in tegenstelling tot die andere bok, mocht deze bok wel blijven leven, wat mag deze bok nu niet doen? Deze bok, lieve kinderen, geliefde jeugd, mag niet blijven op de plaats waar hij is. Mag niet blijven in Gods huis. Mag ook niet blijven staan voor Gods aangezicht. Waarom niet? Omdat hij beladen is met de zonde. En God kan geen gemeenschap hebben met de zonde. De zonden zijn een gruwel in Gods ogen. En nu moeten die zonden worden uitgebannen, moeten die zonden ook worden weggezonden. Dat ligt hier ook in verklaard. En dan zien we hier een wonder. Dat de Heere de zonde niet kan aanzien. En dan is de plaats voor deze bok de woestijn. Hij moest die zonde gaan wegdragen. Blootgesteld aan het gevaar. Blootgesteld aan de koude van de nacht. blootgesteld aan het wild gedier, misschien zonder eten, zonder drinken, zal hij, zeggen de verklarers, na lang omzwerven, eenmaal ook gaan sterven. Hij moest dus ver weg van het volk en buiten Gods heilige woning naar een verre plaats worden weggezonden. Dus hij ondergaat hier de verbanning van de dood. En hij ondergaat hier ook de straf. De bok, die moest nu zo ver worden weggezonden, dat hij nooit meer terug kon komen in de gemeenschap van het volk. Opdat hij de vloek zou gaan wegdragen. Calvijn zegt hierbij, er werd een eenzame, nagenoeg onbewoonbare streek uitgezocht. Daar zal de bok worden heengevoerd, opdat de vloek Gods niet op het volk bleef rusten. En eigenlijk zien we in deze weggezonden bok iets verklaard. Het bevestigt ten diepste het werk van die eerste bok, die geslacht is, die verzoening heeft aangebracht, en nu deze bok de zonde wegdraagt voor Gods aangezicht. Dus de bevestiging van het slachten van de eerste bok wordt hier afgebeeld in het wegzenden van de tweede bok. Het wegdragen van de straf. Dan hebben wij nu daar al een diepere blik op gekregen. Is dat nu voor ons al een wonder geworden? Mogen wij het weten voor ons eigen hart en leven? Dat de zonden van ons afgenomen zijn, maar dat die zonden ook zijn weggedragen. Zijn we nu al verblijd om te mogen zien over wie het hier gaat? Want het gaat hier wel over een bok die wordt weggezonden. Maar het gaat over Gods Zoon, die beladen is met de zonden, met de schuld van al de zijnen. En nu heeft God in zijn eeuwige voornemen zijn Zoon aanvaard, bereidwillig geacht, maar ook zo geacht dat hij die zonde kon dragen en kon wegdragen. En nu heeft God de Vader van eeuwigheid de zonden van al de zijnen al op zijn Zoon gelegd, omdat hij ze zou gaan afwassen tot een volkomen gerechtigheid. En wat een beeld ligt er dan ook hierin verklaard. We zien hier ten diepste in Jezus Christus, nadat hij zijn oordeel heeft ontvangen op Gabbata, hij gegeeseld is en bloed uit duizend wonden vanwege de zonden, moest hij zijn kruis dragen. Maar vanwege de zwakte, vanwege de pijn, kon hij het niet langer dragen. En nu zien we de lijnen van het Oude Testament naar het Nieuwe Testament. Toen hebben zij genomen een man die voorhanden was, Simon van Cyrene. En hij droeg het kruis van Christus naar Golgotha. Zoals die bok werd weggezonden door een man die voorhanden was. Wat dus een beeld is van Jezus Christus, die buiten de legerplaats wordt geleid, buiten Jeruzalem. Als een verstotene door de uitroep, weg met deze, kruist hem, gaat hij buiten de poort van Jeruzalem. Als een weggezonden lam, dragende de zonden en de schuld, om daar de zonde weg te dragen, opdat ze niet meer voor Gods aangezicht zouden zijn, om het handschrift wat tegen ons was uit te wissen, om de zonde te nagelen aan het hout, opdat de vervloeking van ons wordt afgenomen. Daar zien we Jezus Christus gaan, buiten Jeruzalem, net als die bok, afgezonderd van mensen, zo heel eenzaam, zo heel alleen, doorworstelt hij zijn strijd, maar ook afgezonderd van God en van zijn gemeenschap, uitroepende, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Om uiteindelijk, in de woorden die hij uitspreekt, het is volbracht, alles aan te brengen. En zo draagt hij die zonde weg, dat ze voor Gods aangezicht niet moet worden gezien. Wat een wonder voor zulke zondaren die dat weten mogen. Dat hij de zonden heeft verzoend. Ik ben het uw overtredingen uitdag, om mijnentwil, en ik gedenk uw zonde niet, weggeworpen in een zee van eeuwige vergetelheid, in de diepte der zee, waar ze nooit meer worden gevonden. We hebben het juist met elkaar net gezongen. Psalm 103. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Dat ligt verklaard in die weggezonden bok. En dat doet Jezus Christus nu. En wat een wonder als we dat mogen weten. Hij deed het voor mij. En doordat hij betaalde en doordat hij de zonden heeft weggedragen, kan ik weer komen in Gods gunst, in Gods gemeenschap. Kan ik weer proeven die vrede die alle verstand te boven gaat. En heeft hij de eeuwige gerechtigheid aangebracht. Jeremia zegt het. In die dagen en te dien tijden, spreekt de Heere, zal Israëls ongerechtigheid gezocht worden, maar zij zal er niet zijn. En de zonde van Juda, maar zij zullen niet gevonden worden. Want ik zal ze dengene vergeven, dien ik zal doen overblijven. Zo zou hier de vraag moeten zijn, waarom deed Jezus Christus dat? Nee, we zouden de vraag moeten stellen, waartoe? Om het recht te gaan betalen. De vloek der wet is stil in het vervullen van de wet. Om Gods eer te verhogen. En zijn deugden die gekrenkt zijn. Nu weer recht te gaan doen. Maar ook om de zaligheid te gaan aanbrengen. Opdat hij die eeuwige gerechtigheid zou gaan schenken. Zo ver moest die bok gaan. Zo ver wilde Christus gaan. Opdat de zonden nooit meer worden gevonden. Zo mag een ziel het wel eens ervaren. Alsof ze nooit geen zonde hadden gedaan. En dat daarin verklaard ligt. Ik voor u. Daar ga je anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hij draagt die zonde weg. En dan gaan we eindigen. Tot rechtvaardigmaking. Maar hij draagt ze ook weg in het pad van heiligmaking. Hij neemt ze weg en in het vergeven daarvan wordt de rechtvaardigheid geschonken. Maar hij neemt in het leven van Gods kinderen ook de zonden weg en hij bandt ze uit hun leven. Hoewel ze wel een strijd hebben te strijden hier tegen de zonde. Maar hij bandt die zonde uit en de heersende kracht wordt ontnomen in het pad van heiligmaking. En zo zien we hier het werk van Jezus Christus zo volkomen en zo heerlijk openbaar komen. Opdat de zonden niet meer gevonden zouden worden. En wat is dan hier ten diepste de slotsom? De verzoening komt bij God vandaan. En God heeft voor een verzoener gezorgd. En wij kunnen nog met God verzoend worden. In het bloed van het lam. Wel zalig. En zo zalig kunt u ook nog worden. En misschien mag u het weten. Maar wel zalig is nu dat volk. Die van de straf voor eeuwig is ontheven. Door wie? Door hem. Het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Amen. Eindigen met dankgebed. Heer, u heeft gegeven dat we vanavond heel eenvoudig stil mochten staan bij uw woord. Maar wel de diepte daarin mochten zien. Mocht het geweest zijn tot bekering, tot onderwijs, tot vertroosting, maar boven alles tot verheerlijking van uw naam. Wat is uw woord dan een krachtbron, waarin de levensbron openbaar komt, en waarin wij mogen horen, aan de ene kant, ja, moeten horen wie we zijn, maar aan de andere kant, wie u ook nog wil zijn voor verloren zondaar in het geven van uw Zoon. Heere, mogen we u danken voor alles wat u gaf. Wil u het zondige genadiglijk verzoenen in het dierbare bloed van Christus. Alles wat uit uw hand mochten ontvangen, geef het terug in uw hand. En zou u zelf voor de vruchten tot verheerlijking van uw naam zorg willen dragen. Breng ons allen, Heere, daar waar we denken te komen. En dat we uw ontfermende oog deze nacht ook zouden mogen ervaren. Wij vragen dit van u. Alleen uit genade om Jezus wil. Amen. Geliefde, voordat we gaan zingen, wil ik nog een dankwoord uitspreken namens het districtsbestuur van de GBS. Willen zij de kerkenraad hartelijk dankzeggen voor het afstaan van hun kerkgebouw. Wij gaan met elkaar tot slot nog zingen. Opnieuw uit Psalm 103. En daarvan het tweede vers. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. En wat er verder volgt, het tweede vers van Psalm 103. Eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.